Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Je luistert naar Springvossen. Taal maakt ons blind voor wat zij toedekt. Het komende uur spreek ik over taal. En ook, laten we laag inzetten, over het sublieme. Dan kunnen we daarna altijd nog de ambities verhogen. En dat ga ik doen met Piet Gerbrandy. Welkom.
Dankjewel.
Ik heb hier een essaybundel voor me liggen. De jacht op het sublieme en een poëziebundel, Vlinderslag. Ik wil voorstellen om te beginnen met de essays, waarin de dichter toch ook al heel duidelijk aanwezig is met zijn blik. En dan gaan we later over op de gedichten. Ja, het sublieme. Het komt één keer in de zoveel tijd weer op, dat idee. Maar wat is het eigenlijk? We hebben schoonheid, we hebben het grote streven van de kunst. Als je daarover gaat hebben, dan zitten we hier ook nog tot het donker wordt. En dan heb je ook heel specifiek het sublieme. Dus eigenlijk is dat over het algemeen datgene wat niet meer te verwoorden valt.
Ja, het sublieme wordt natuurlijk op buitengewoon veel verschillende manieren gedefinieerd. En je gebruikt het tegenwoordig natuurlijk heel vaak in de betekenis van heel goed of heel bijzonder of mooier kan niet. Maar in de filosofische traditie heeft het begrip een iets specifiekere invulling gehad de afgelopen 2-3 eeuwen.
Ja. En, mag ik je onderbreken? Want wat jij doet, dat is wel belangrijk, want het sublieme is wel vaker gehanteerd. Jij onderscheidt twee manieren om dat traject van die term, of in ieder geval die ideeën, om die te traceren.
Ja, je zou heel simpel via, ik noem maar wat, een zoekactie op een zoekmachine het woord subliem kunnen invullen en kijken wat er uitkomt. En dus dan ga je onderzoek doen naar de betekenis van die term. En misschien kom je dan ook wel terecht bij allerlei filosofische teksten. Ik vermoed dat die dan niet verder zullen teruggaan dan tot de 17e eeuw. Dus dat kun je doen, maar als je dat onderzoekt, dan zul je zien dat dat begrip op een heleboel verschillende manieren wordt ingevuld. En waar het mij om gaat, is eigenlijk om iets anders. Dat is om een specifiek gebruik van het woord subliem, zoals het ontstaan is in de 18e eeuw. Om dat in, als het ware, factoren te ontbinden en te kijken waar die factoren nog meer voorkomen. En dan heb je het dus vaak over gemoedstoestanden die niet subliem genoemd worden, maar wel subliem zouden zijn volgens de 18e eeuwse definities. En waar gaat het dan om? Een van de belangrijkste theoretici is Edmund Burke, die later een heel conservatief politicus is geworden. En die heeft een boek geschreven waarin hij voor het eerst laat zien dat er bepaalde ervaringen zijn. En hij duidt dan in de eerste plaats op ervaringen in de natuur. Ervaringen waarbij je bevangen wordt door een hevige schrik, door een paniek misschien zelfs wel, die tegelijkertijd gepaard gaat met een vorm van euforie, met een onuitsprekelijk geluk. En die verwarrende combinatie kan dan leiden tot een dieper inzicht in wat dan ook. En een voorbeeld dat veel aangehaald wordt is dat je een wandeling maakt in een ruig berggebied en dat er dan een onweersbui losbarst. Nou, wat je dan ziet en meemaakt is angstwekkend, maar ook schitterend tegelijk. En op voorwaarde dat je niet door de bliksem getroffen wordt, maar redelijke zekerheid dat je daaraan kunt ontkomen, wordt die schrik en wordt die angst dus gemengd met een gevoel van euforie. En dat zet je aan het denken over je eigen positie in de kosmos. En die combinatie van schrik, euforie en inzicht, die later ook uitvoerig beschreven is door Immanuel Kant, Die heb ik een beetje geprobeerd te traceren en ook gekeken of dat in de oudheid al voorkomt, of dat die ervaringen al beschreven worden. Ja. En ik heb dat gekoppeld aan een aantal verschijnselen die daar een beetje in de buurt liggen. En zo krijg je dus een soort verhaal over hoe mensen geprobeerd hebben te praten over ervaringen die we eigenlijk allemaal wel kennen. En met name ook hoe die ervaring geprobeerd is, hoe men geprobeerd heeft die ervaring via kunst te beleven. Via literatuur of muziek of beeldende kunst of film of toneel. En dat leidt stelselmatig tot teksten en kunstuitingen die grenzen opzoeken. Die grenzen opzoeken, die proberen dingen te omschrijven of te laten zien die je eigenlijk niet kunt zien. Of die je eigenlijk niet wil zien. Of die je eigenlijk niet kunt uitdrukken. En daarin schuilt volgens mij ook het belang van dat hele begrip.
Ja. Ja, ik citeer een stukje uit dit essay. Want dat is het openingsessay. En dat heet dan, ja, dat is hem, hè, Een ring van de rode aarde.
Ja.
Op zoek naar het sublieme. Er zijn weinig esthetische begrippen waarbij de behoefte aan en het gevaar van projecties zo groot is als bij het sublieme. Ik zal dat gevaar in dit boek niet uit de weg gaan. Schrijven over het sublieme mag, als het sublieme zelf, een riskante aangelegenheid zijn. Je zegt hier nog mag, maar uiteindelijk proef ik tussen de regels door, of je nou over Anneke Brassinga schrijft, dichteres, of over Lutze Bert. Uiteindelijk proef je toch een beetje dat mag wel geschrapt mag worden voor een moeten. In jouw poëtische opvatting.
Nou, laten we zeggen dat literatuur, als we het dan even tot literatuur beperken. Mm-hmm. Literatuur waarin dat gebeurt, waarin die grenzen worden opgezocht. Dat is wel de literatuur die mij het dierbaarst is.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat ik niet ooit eens kan genieten van een gedicht of een boek dat gewoon heel mooi is.
Ja. Hè?
Maar dat is echt iets anders.
Het genieten van een gedicht van Achterberg is jou ook niet onmogelijk.
Dan noem je dan net een waar ik geen affiniteit mee heb. Maar neem nou bijvoorbeeld iemand als J.C. Bloem.
Ja. Hè,
dat is niet subliem, die zoekt geen grenzen op. Die spreekt eigenlijk alleen maar clichés uit. Maar dat doet hij zo mooi dat je daar lekker in kunt gaan hangen.
Ja.
En dat geldt voor muziek natuurlijk ook. Hè. Het is heerlijk om naar, wat zullen we zeggen, een strijkkwartet van Haydn te luisteren. Dan geniet je. Maar je schrikt niet. En voor mij wordt het pas werkelijk interessant als dat element van ontzetting ook aanwezig is.
Ja, precies. Ik haalde natuurlijk Achterberg aan en dat is je wel duidelijk. Je weet waarschijnlijk op de alinea na waar het staat. Dat je zegt, methodisch voortgebrachte taalconstructies werken niet. Hè? Dat werken is hierbij een heel belangrijk woord. Daarom zijn Simon Vestdijk en Gerrit Achterberg, luister goed, tweederangs dichters.
dat meen ik echt hoor, ja.
Ja, nee, maar dat weet ik. Ik weet dat dit spel, dat poëzie heet, de meest serieuze zaak is.
Zo is het.
Ja. Nou, zou ik versen van Achterberg tevoorschijn kunnen toveren die wel prachtig zijn. Ik herinner me uit Azuur, een postume bundel is dat denk ik, hè, waarin hij tekeer gaat tegen zijn psychiater. Wat ik een heel mooi gedicht vind bijvoorbeeld, maar dan komen we heel erg anders terecht. Dat ontregelende element dat in die sublieme ervaring zit, dat is ook iets wat jij koestert in de poëzie.
Ja.
En in die zoektocht van die schoonheidservaring haal je op een gegeven moment ook de Franse filosoof Lyotard aan. En die zegt, en dat doe ik dan eventjes een soort lopende vertaling, we schrijven tegen de taal, maar noodzakelijkerwijs met haar. Dus het gaat erom dat je datgene zegt wat nog niet gezegd is en waarvoor dus kennelijk ook nog geen woorden zijn. En op dat onmogelijke kantelpunt, die onbalans en balans tegelijkertijd, dat is waar de dichter zich moet begeven.
Nou, dat is in ieder geval waar naar mijn idee de meest spannende dingen gebeuren. En ook de meest wezenlijke dingen. Hè? Want in ieder geval, ik ervaar dat zo. Je merkt zo vaak dat je de wereld waarneemt doordat je de wereld indeelt in begrippen die je al kent en in plaatjes die je al kent. Je bent eigenlijk voortdurend, om met een modern woord te zeggen, je bent voortdurend aan het framen op een manier die je niet zelf bedacht hebt, maar die is aangeraakt.
Ja.
En er zijn momenten, ik noem maar wat, als je heel erg verliefd bent, of inderdaad als je heel erg schrikt, of als je heel erg zich geconfronteerd wordt met iets dat je absoluut niet begrijpt, dat je dan geen woorden hebt. Want daar zijn geen woorden voor. De taal is daar eigenlijk niet voor gemaakt. Of misschien nog niet. En het vervelende is dat je er toch iets over wil zeggen. En zeker als dichter, want als je een dichter bent, ja, dan gebruik je per definitie die taal. Dus dat betekent dat je die taal gaat gebruiken voor iets waar die eigenlijk ongeschikt voor is. Maar je hebt geen ander middel, dus je moet wel.
Ja.
En dat kan volstrekt onbegrijpelijk gestamel opleveren. Geraaskal waar je verder niks mee opschiet. Ik denk dat de meeste dichters dat toch niet willen. Want je wilt toch iets communiceren op de een of andere manier. Maar als het in die richting gaat, als er de taal zo wordt verwrongen dat je weer opnieuw naar de taal als middel gaat kijken ook, dan gebeuren er belangrijke dingen die ook opeens een vergezicht voor je kunnen openen.
Ja, ja, want dezezelfde Lyotard die heeft het inderdaad ook, je hebt het over gewrongen, inderdaad ook over geweld, viool en de verleiding ook.
Ja.
Tegelijkertijd. Dus dat zijn al termen die op gespannen voet staan met elkaar. Dat is weer
die, en tegelijkertijd die is verleiding natuurlijk.
Die werking die daarin benadrukt wordt.
Verleiding is, zeker vanuit de christelijke achtergrond waar ik vandaan kom,
ja.
Verleiding is natuurlijk per definitie iets gevaarlijks. Hè?
Ja.
Want dat betekent dat je ergens naartoe getrokken wordt waarvan je nog niet zeker weet of het niet tot je ondergang zal leiden. En dat kan in de literatuur natuurlijk zich ook voordoen. Hè? Je gaat zo ver in het je laten meelokken door bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van de klank van de taal, dat je uitkomt op een terrein dat voor niemand meer te volgen is.
Ja, dat voor niemand meer te volgen, dan zoek ik even een passage erbij. Kijken, waar staat dat? Ja. Bij geslaagde gedichten wordt de lezer heen en weer getrokken tussen beide. En die beide, dat zijn dan, ja, waar zit ik in de tekst? Ja, tussen, denk ik, het geschrevene, de innerlijke ervaring en de wereld, stel ik me dan voor.
Ja, ik weet...
Het is pagina 60, in de tweede alinea.
Ik heb mijn eigen boek natuurlijk ook niet helemaal.
Nee. Ja, het gaat over een lezing van een gedicht en dat je daarin verschillende momenten in kunt ervaren. Dat je enerzijds het heel fysiek het gedicht kunt ervaren en anderzijds dat gedicht ook met al zijn betekenissen en referenties.
Ja. Ja. En dat werkt soms inderdaad tegen elkaar in.
Ja. Ja, precies. En dat je daarin ook zegt, bij geslaagde gedichten wordt de lezer heen en weer getrokken tussen deze beide. In beginsel onverzoenlijk.
Ja.
Onverzoenlijke polen, betekenis en klank zijn tot elkaar veroordeeld. Maar zouden niets liever doen dan elkaar uitsluiten. Grote poëzie genereert geen harmonie, maar een cacophonie van dissonanten.
Ja.
Ja, dit klinkt een beetje als een soort middeleeuwse heksenketel.
ik hou erg van middeleeuwse heksenketels. Mm-hmm. Ja.
Ik weet
dat het klopt.
Dat is ook, staat ook in verband met je liefde voor de poëzie van Ter Balkt. En
natuurlijk, ja. Ter Balkt, Lucie Beert, maar je kunt ook Hölderlin noemen. Of
ja.
Je kunt ook Pindarus noemen zelfs.
Ja. Dus het gaat, als je met taal bezig bent, heb je het ook over de onmogelijkheid van taal, de beperkingen ervan. Je benoemt de wereld, maar tegelijkertijd word je er ook van afgesneden. Je haalt ook volgens mij, ik weet niet welke, een klassieke auteur aan, die zegt, die een uitspraak doet over taal, dat niet verward moet worden met werkelijkheid. Want de taal is geen zijnde, maar alles wat je overdraagt in taal is uiteindelijk taal.
Ja. Ja, nee, dat is een heel oud probleem al. Je hebt natuurlijk mensen gehad, bijvoorbeeld in de christelijke traditie, maar ook in de traditie van Plato, die denken dat taal en werkelijkheid juist wel samenvallen. En dat betekent dus dat als je een verstandige zin schrijft, dat je daarmee de werkelijkheid exact te pakken hebt.
Ja.
En dat betekent omgekeerd ook dat de werkelijkheid gelezen kan worden als een tekst.
Ja.
En als je op die manier ernaar kijkt, dan is er eigenlijk helemaal geen probleem. Want dat betekent dat je mededelingen kunt doen die één op één staan met de werkelijkheid. Ja. En ik denk dat we in ieder geval de moderne taalkunde sinds de Saussure begin 20e eeuw dat wel heeft duidelijk gemaakt dat het zo in principe niet werkt. Ja. Maar dat door een merkwaardige samenloop van omstandigheden in de loop van de afgelopen 500.000 jaar mensen toch klanken zijn gaan gebruiken om betekenissen aan te hechten. En over het algemeen verloopt dat redelijk efficiënt. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat taal een middel is waar je helemaal niks aan hebt. Maar het gevaar bestaat natuurlijk dat taal gebruikt wordt om die dingen te zeggen die we al weten. En voor een kunstenaar en voor een filosoof trouwens ook. Hmm. Maar misschien ook wel voor ieder mens die een beetje bewust leeft. Is het juist belangrijk om op zoek te gaan naar die dingen die je nog niet weet. Ja. En je gebruikt daar de taal voor, omdat dat nu eenmaal het middel is dat ons ten dienste staat. Maar misschien is het niet het handigste middel. Misschien kan het beter door middel van muziek. Ik noem maar wat.
Ja, ja, ik sprak met Mieke Koenen over Ida Gerhard. Ja. Die heeft in een gedicht een hele mooie passage waarin zij verhaalt over een moment na een les. Want zij kreeg les van de dichter Leopold. Ja. In het trappenhuis, en je zal het wel kennen, en dat in het trappenhuis zo eigenlijk en passant in een bijzin haar het geheim van het woord, van de taal, wordt medegedeeld. Namelijk dat die bij de klassieken, dat taal, zang en dans een eenheid vormden.
Ja.
En dat dat nu niet meer mogelijk is, maar dat dat eigenlijk het grote streven is van Leopold. En dat zou het dan uiteindelijk ook worden voor Ida Gerhard.
Voor Ida Gerhard, maar in zekere zin voor Lucie Beert natuurlijk ook. Ja. En voor Ter Balkt ook, al zou je het misschien niet zeggen. Maar ook Ter Balkt streeft ernaar om gedichten te maken die precies datgene weergeven wat hij voor zijn geestesoog ziet. Ja. En hij vindt ook zelf dat hij daarmee in een volkomen klassieke traditie staat.
Ja. En daarmee dus ook dat onmogelijke streven naar het overbruggen van de kloof tussen woord en ding, tussen taal en werkelijkheid.
Ja, iemand als Ter Balk die gelooft inderdaad dat die kloof er uiteindelijk niet is. Die denkt dat hij door een goed gedicht te schrijven precies dat kan weergeven wat er in de werkelijkheid aan de hand is. En daarmee stelt hij zich buiten de normale, de gebruikelijke discussie van de laatste eeuw.
Ja, precies.
En merkwaardig is natuurlijk dat op het moment dat je hem leest als lezer en je weet niet wat er in het brein van Ter Balkt omgaat, dat je toch wel degelijk die clash ervaart tussen een vorm en een klank en dingen die moeilijk op elkaar te krijgen zijn.
Ja, en daarmee dat gedicht ook fysiek ervaart.
Ja. Ja, nee, zeker. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat je in poëzie zou moeten doen. Poëzie die alleen maar inderdaad mooi geconstrueerd is en keurig op de pagina staat. Daar verveel ik me vrij gauw bij. Als het alleen maar je brein aan het werk, je denken aan het werk zit en misschien alleen maar je ogen, dan gebeurt er bij mij helemaal niets. Er moet ritme en klank zijn waardoor ik, als ik het hardop of in mijn hoofd hardop voorlees, ja, er iets gebeurt dat eerder met muziek te maken heeft en met hartslag en met beweging dan met denkstructuren.
Ja. Is dat een projectie van de dichter Piet Gerbrandy in alles wat hij leest?
Ongetwijfeld.
Want we hebben elkaar wel vaker gesproken en je hebt ook altijd gesteld dat de dichter toch echt iemand anders is dan de lezer, klassicus.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als ik een wetenschappelijk artikel schrijf, dan doe ik het niet zoals ik het in deze essays heb gedaan.
Ja.
En op het moment dat ik oordelen vel in de krant, dan probeer ik ook een zekere objectiviteit te handhaven.
Ja.
Dat lukt nooit helemaal, maar je kunt dat in ieder geval wel nastreven.
Ja.
Maar dat heb ik in dit boek niet gedaan. In dit boek volg ik natuurlijk mijn eigen liefdes en obsessies.
Ja.
En dat betekent dat je duidelijke voorkeuren uitspreekt voor dingen die je echt goed vindt. En dat je soms eens iets onaardig zegt over iets wat je niet goed vindt.
Ja.
In zo'n boek mag dat, vind ik. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel een andere Het is een ander discours. Een essay schrijven is iets anders dan een gedicht schrijven.
Ja.
En dat doe je volgens mij, ik weet dat niet, maar ik denk dat, dat doe je ook met andere delen van je hersenen.
Hmm.
Je bent hier toch discursief aan het denken, waarbij je een redenatie opzet en probeert voorbeelden te zoeken. Je maakt er een betoog van dat in principe voor iedere niet al te domme lezer te volgen is.
Ja, precies.
En bij een gedicht laat je je meer gaan.
Ja, precies. Maar het is natuurlijk altijd zo, de voerman, om het Plato te spreken, die is bij beide aanwezig.
Ja, maar die is in een essay duidelijker aanwezig dan in een gedicht. Althans, bij mij is dat zo.
Ja.
Ik weet vaak niet zo goed waar een gedicht vandaan komt.
Ja.
Maar als ik een essay schrijf, weet ik meestal wel waar het vandaan komt. Ja. En ik weet ook hoe ik het gemaakt heb.
Ja. Maar je doet toch ook ergens de uitspraak, ja, ik heb te veel aantekeningen gemaakt, waardoor ik het niet direct paraat heb. Nee. Maar je doet ook ergens de uitspraak waarin je stelt dat de dichter met zijn poëzie de lezer probeert te raken, te ontroeren, in vervoering te brengen, te overrompelen. Maar dat dat allemaal toestanden zijn waar de dichter niet in ondergaat. Want die houdt uiteindelijk toch de controle.
Ja, maar die misschien niet op hetzelfde moment. Hè?
Nee, precies.
Zoals het bij mij gaat, en ik heb wel van meer dichters gehoord dat het zo gaat. Je start vanuit een paar zinnen en er ontstaat iets in je waar je geen greep op hebt.
Ja.
Je schrijft dat op. Achteraf kun je kijken naar wat je hebt opgeschreven en kun je met je timmermansoog of met je ervaring of met je eruditie zeggen van, hey, dit gaat een kant op, maar als ik het zo laat staan is het voor geen mens te volgen, ook voor mijzelf niet. En als ik nou deze woorden verplaats of hier een strofe tussen zet of hier een witregel invoeg, dan ontstaat er ineens een structuur die wartaal, laten we zeggen, ervaarbaar maakt voor derden.
Ja, precies. Dus dat is weer die combinatie waar Lyotard ook van spreekt. Het violeren en het verleiden.
Ja, nee, dat klopt.
Ja. Ja.
Uiteindelijk moet je natuurlijk toch een soort ambachtsman zijn.
Ja.
Ja, dat geloof ik wel.
Ja. En de lezer, wetenschapper en de dichter, die kunnen wederzijds ook van elkaar profiteren. Dat is dan toch weer mooi.
Dat is zeker het geval, ja.
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 Ja, dat eerste gedicht, dat is heel specifiek gericht op dat onderzoek, hè, naar dat verschijnsel en naar de term, het sublieme. Deze bundel bevat teksten over, ik noemde het al, onder andere Anneke Brassinga, Reven komt ook langs, Kees Ouwens, ik denk ook wat klassieken, gewoon jouw algehele
Horatius.
Liefde voor taal en voor voorgangers, hè, laten we zeggen vrienden in de taal. Komen langs. Is die term, dat streven naar die ontregeling, dat verleiden, is dat de gemene deler?
Dat denk ik wel. Ja, ik heb niet voor niets helemaal aan het begin van het boek een citaat opgenomen van Longinus, een grote auteur van wie we niet eens weten wanneer die leefde. Maar tegenwoordig denk ik dat de meeste mensen ervan uitgaan dat hij leefde zo rond het jaar 100 na Christus. Een tijdgenoot van Quintilianus en Tacitus kunnen zijn. Deze man heeft als eerste in de Griekse literatuur een werk geschreven over die ervaring die ik bedoel. De ervaring dat je door de literatuur opgetild wordt naar een niveau dat je niet meer kunt volgen.
Ja.
En ik heb een beetje zijn boekje en zijn begrippen, niet heel dwingend, maar toch een beetje als leidraad gebruikt bij veel van die essays. En uiteindelijk vind je die noties, denk ik, in bijna alle stukken wel terug.
Ja, en dus ook die zin, de virtuele wereld van de taal maakt ons blind voor wat zij bedekt.
Ja.
Ja. Dat vind je ook terug bij Mallarmé eigenlijk, hè?
Zeker.
Enerzijds lijkt hij de grote imperator die zich de wereld toe-eigent door dat absolute boek van hem te schrijven via zijn poëzie. Maar anderzijds, dat heb ik me eigenlijk nooit op die manier bedacht, bevestigt hij juist zijn onmacht daarmee. Dus het was niet alleen die machtsgreep, maar ook inderdaad het toedekken van die wereld. Hè? Dat is het beroemde passage van hem van Je dis une fleur.
Ja, ja.
En dat het woord bloem uiteindelijk het echte boeket aan het zicht doet onttrekken.
Ja, ja, dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Mallarmé is natuurlijk een van de eerste dichters die daar heel fundamenteel over nagedacht hebben. En daarmee ook een enorme invloedrijk geweest.
Ja.
En ja, ik denk dat het een hele fundamentele gedachte is. Hè. Je zegt iets en tegelijkertijd leg je daarmee een scherm op de werkelijkheid, waardoor je de werkelijkheid niet meer ziet. En je kunt dat uitbuiten door te zeggen, nou oké, okay, dan maken we die taal maar autonoom. Hè. En dan doen we maar even niet meer of die naar een werkelijkheid verwijst, maar alleen naar zichzelf. En dat is wat er in die gedichten van Mallarmé gebeurt.
Ja, en zijn
taal die alleen nog maar naar zichzelf verwijst. En het merkwaardige is dan dat als je het gedicht zijn gang laat gaan en je laat de woorden alleen maar naar elkaar verwijzen, dat uiteindelijk toch weer die werkelijkheid daarachter of daaruit opbloeit.
Ja.
En dat is natuurlijk een wonder en dat is een soort een vorm van magisch denken eigenlijk, waar dichters denk ik nog steeds niet over uitgepraat zijn.
Ja. En waar dichters ook weer noodzakelijkerwijs afstand van moesten nemen.
Uiteraard, ja.
Omdat het ook overweldigend letterlijk is en verpletterend.
Nou, het is overweldigend en het nadeel.
Want de mensen die op hem volgden, hè, zijn, laten we zeggen, zijn dolfins, die werden verpletterd door dat idee.
Ja, nee, dat is ook zo.
Het heeft echt 10 jaar geduurd voordat zij zich daaraan konden onttrekken. De Pierre-Louis en de André Gides, voordat ze weer konden ademhalen in de vrije lucht.
Nee, dat klopt. Ja. Nee, en ik vind ook dat je bij wat voor poëzieopvatting of wat voor literatuuropvatting je ook hebt, je moet nooit rigide zijn. Mm-hmm. En het is altijd goed hoe autonoom je die taal ook wil laten zijn, om gewoon de vuile werkelijkheid van buiten daarin te laten doordringen.
Ja.
En dan gebeuren er vaak veel interessantere dingen.
Ja.
En die confrontatie met de werkelijkheid en taaldingen. Die kan weergaloos zijn. Dus als je dat ook in het werk van Favory ziet bijvoorbeeld.
Ja.
Daar loopt het door elkaar heen en juist daarom werkt het goed.
Ja, precies. Het woord, het benoemen, dat vormt een belangrijk element in je essays. Dat het geven van de naam, zoals we zeiden, ook tegelijkertijd het aan het zicht onttrekken is. Het komt ook terug in je bundel. Heel.
Ja, dat zal wel, ja.
Ja. Zullen we overgaan naar de bundel? Ja. In die zin vond ik het ook echt een hele mooie leeservaring. Een mens leest wel vaker wat door elkaar. Maar nu in voorbereiding op dit gesprek las ik 2 kanten van jouw productie. En dat zijn die essays en je nieuwe bundel Vlinderslag.
Die inderdaad allebei ongeveer in dezelfde tijd ontstaan zijn.
Ja. Ja.
Zo de afgelopen 4 jaar.
Je ziet ook figuren terugkomen in je bundel die ook besproken worden in je essays over de gespletenheid van de psyche, zoals Plato dat verwoordt. En dat lees je dan in beide teksten terug. En ja, anders was me dat niet zo direct opgevallen. Goed, Vlinderslag. Een hele fijne bundel trouwens, uitgegeven door Atlas Contact. Het is een schrift, mag ik wel zeggen. Een souplesse, een hele grote pagina's. Het heeft 2, 4, 6, 8, 9 afdelingen. En daar geef ik wel een paar titels van dan ook. Noorderlicht, klei, steenmarter, brug, golfslag, roest, voegwoorden, branding, verantwoording. Nu lijkt dat door die afdelingen dat van elkaar gescheiden is, maar niets is minder waar. Want de teksten lopen ook door en reflecteren elkaar.
Dat
en
is zeker zo, ja.
Het zijn geen op zichzelf staande versregels.
Nee, nou sommige gedichten. Kijk, mm-hmm. het is natuurlijk zo opgezet dat in de meeste afdelingen de linkerpagina een verhaal vertelt.
Ja.
En dat verhaal loopt door de hele afdeling heen. Terwijl op de rechterpagina steeds losse gedichten staan. En die losse gedichten, die kun je wel degelijk als losse gedichten lezen.
Ja, zeker.
En zo zijn ze ook ontstaan aanvankelijk, die losse gedichten. Alleen, door deze opzet te kiezen, gaan die losse gedichten en die verhalen samen een nieuw verhaal vormen. En daar heb ik nog bovendien onderaan de pagina een cursieve regel aan toegevoegd die een soort commentaar van de nuchtere buitenwereld representeert.
De gedichten en de prozendelen hebben dan ook zelf geen teksten, geen titels, behalve dan de titel van de afdeling waar ze in geplaatst zijn. Maar ze hebben, zou je kunnen zeggen, inderdaad een ondertitel.
Ja. Ja. En die vorm van die combinatie van proza en poëzie, dat heb ik al wel eens eerder geprobeerd.
Ja.
Maar ik denk dat het in dit boek het best gelukt is. Op zichzelf is het helemaal niks nieuws. Een van mijn grote voorbeelden uit de klassieke oudheid is Boethius. Een groot schrijver uit het begin van de 6e eeuw. Die in de gevangenis een boek heeft geschreven om zichzelf te troosten. En die combineert ook proza met poëzie. En dat is een genre dat met name in de middeleeuwen heel productief is geweest. Daarna eigenlijk niet meer. En in de klassieke genres die we kennen in de Europese literatuur van na de 16e eeuw, komt dit genre eigenlijk nauwelijks voor. Terwijl het binnen de wereldliteratuur, de combinatie van proza en poëzie, eigenlijk heel gewoon is. Het komt ook in de Bijbel voor, bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad.
En dus veel critici, moderne lezers, hebben met zeer grote bevreemding op dit, wat zij denken, experiment gereageerd.
Echt waar?
Ja. Veel mensen weten niet wat ze ermee aan moeten, want ze weten niet in welk hokje het past. Terwijl, ik denk dat het, als je gewoon doorleest, eigenlijk vrij klassiek van vorm is.
Ja.
En dat juist die verschillende stemmen, of die verschillende, ja, die verschillende stemmen kan ik wel zeggen. Ik heb niet voor niks een beurtzang genoemd, ook, hè, het hele boekje. Elkaar kunnen versterken en tegenspreken, zodat er een meerstemmig geheel ontstaat. Dat toch uiteindelijk natuurlijk steeds om dezelfde dingen draait.
Ja.
Maar in een gedicht kun je iets op een andere manier zeggen dan in een min of meer verhalend stukje proza.
Ja. En waardoor wel zoiets ontstaat dat woorden gaan oplichten, omdat er in een scène, in wat dan waarschijnlijk een treincoupé is, een jonge dame wordt waargenomen met een blos.
Ja.
En een blos die later in een tekst met wat klassieke personages, klassieke figuren moet ik zeggen,
ja,
terugkomt ook. De laatste sprak wederom met een lichte blos in haar hals.
Ja, ja, Serena. Ja.
Ja, want dat is een aspect dat nog niet benoemd is, en dat is die afdeling golfslag.
Ja, ik heb ooit een keer, ik geloof dat het was voor het tijdschrift Armada, was het de bedoeling dat er een essay geschreven werd over één dag uit het leven, een bepalende dag uit het leven van een dichter. En ze hadden mij gevraagd om een klassieke dichter daarvoor te nemen. Maar ik ben er natuurlijk van doordrongen dat er helemaal niets bekend is over de levens van die klassieke dichters. Alles wat daarover gezegd wordt is door latere mensen verzonnen. Dus ik heb toen besloten om een soort dialoog te schrijven waarin een van mijn grote favoriete dichters figureert, namelijk Claudianus. Over wie bijvoorbeeld Hella Haas ook een prachtige roman heeft geschreven. En,
vijfde eeuwse dichter.
Ja, rond het jaar 400. En Claudianus komt hierin voor. En ik heb geprobeerd dat op te schrijven als een soort klassieke dialoog, zoals Plato het zou doen. Het merkwaardige was dat toen ik het indiende bij de redactie van Armada, toen wilden ze het niet hebben. Omdat ze met elkaar hadden afgesproken dat ze in ieder geval geen vertalingen zouden plaatsen. Ze dachten dat het authentiek was.
Kijk.
Dat hebben ze later ontkend. Maar toen ik dat af had en ik kon het dus nergens kwijt. En ik herlas het, kwam ik tot het inzicht dat die tekst uiteindelijk eigenlijk over mij gaat en niet over Claudianus. In ieder geval, de Claudianus, van wie ik werkelijke teksten citeer overigens, die hier aan het woord komt, is bezig met een aantal aspecten van de werkelijkheid, aspecten van de taal ook, waar ik zelf ook mee bezig ben. Dus wat dat betreft geeft die commentaar eigenlijk, geeft die dialoog vanuit een verzonnen oudheid commentaar op wat ik zelf aan het doen ben.
Op wat je zelf aan het doen bent en waar dit verhaal ook door omringd wordt.
Ja, ja, zeker.
Ja. Nee, dat werkt heel mooi. En het is ook, er zit ook een beetje een verwarrende verantwoording in achter. Want daarin staat, want ik dacht aanvankelijk inderdaad dat het een verhaal van jou was.
Ik heb het ooit gepubliceerd gekregen in het blad Hermana, ja. Het blad van de Nederlands Klassiek Verbond. En op één redactielid na, geloof ik, zijn ze er allemaal ingetrapt. Dus ze hebben allemaal gedacht dat het inderdaad een nieuwe tekst was gebaseerd op een 9e eeuwse Leidse palimpsest.
Ja, precies.
En wat natuurlijk onzin is.
De dramatische datum van de ongetwijfeld fictieve dialoog. En dat drama, dat is de plundering van Rome.
Nou, de dramatische datum, de datum waarop dat gesprek zou hebben plaatsgevonden.
Ja, nee, precies. En dat is dan na dat Rome door de Visigoten is overvallen. In 410 is dat, denk ik.
Ja.
En dan een paar decennia later nog een keer. En daar zweven zij dan tussenin, denk ik. Ja, dus dat was dan weer de verwarring. Dus dat bleef dan zweven.
Ja, ik heb natuurlijk wel een paar dingen weggegeven.
Ja.
Want een van die sprekers is dan Macrobius, die het feest van Saturnus heeft geschreven. Dat heeft hij ook echt geschreven, Saturnalia. Alleen dat is natuurlijk ook een titel van een boek van mij.
Exact.
Dus de goede verstaander ziet dat het een grap is.
Precies. We hadden het eerder in relatie met je essays over de kloof tussen taal en werkelijkheid. En dat het in zekere zin, omdat het opdracht is, hè, in jouw visie van het dichterschap, om die kloof te dichten. En om ook het leven binnen te halen. En uiteindelijk ook het lichaam, het fysieke. Hè, dat lichamelijke element, dat is heel belangrijk voor jou. Dat doe je onder andere door de ondertitels, zoals ik dat zojuist noemde. Maar dat doe je ook heel duidelijk door het over de liefde te hebben. Hè. Het carnale in de gedichten is dat vaak volledig verbloemd, maar toch ook heel fysiek. Maar misschien moet ik je vragen om wat voor te lezen.
Ja,
ik nodig dan eigenlijk altijd de gast zelf uit om wat te doen. Maar als je denkt van ja, ik weet niet wat te kiezen, dan wil ik dat ook wel doen. Maar... Je gaat me niet vertellen dat je nooit gevraagd wordt.
Nee, dat zeker. Nou, laat ik een gedicht nemen op bladzij 67.
Oké. Okay.
Het gaat uit van een ervaring van dat ik op een station sta en dat er een goederentrein voorbij komt met bouwpuin. 100 wagons vol bouwpuin komen schokkend maar stil in beweging, verlaten een Roosdal op weg naar... Hoe kwamen ze hier en voor wat? Waar stuurse mannen cement, zand, water maalden, uitstorten op vuurhouten vlakken, die hielden zo lang tot... We liepen op droog water en vlot zand. We geloofden in zwevende vloeren. We vrijden op matten van roest. We sliepen op vloeiende stenen en kookten op gas. 100 wagons, hun menie met bloemen betekend, en stoere schreeuwletters, paars en wit stof waait op uit hun holten. Waar vlijt men straks neer, al die muren, die sponningen, dorpels, die posten, dat hagelmurwe dak van kastanje glazuur? Kortom, de uitdagingen van recycling zijn vrijwel onbegrensd.
Aldus de koude douche aan het einde. Toch?
Ja.
Want dat is verbazingwekkend hoe dat werkt. Het wekt ergernis op.
Ja.
Terwijl je de bundel leest en je gaat hier in op een bijna klassieke tekst. Ja, met de ritmes en de dans waar je in verdwijnt. Een soort metrum, 100 wagons, hun menie, met bloemen betekent. En dan trekt de dichter in één keer aan de noodrem.
Zo is het. Je moet jezelf als dichter ook niet al te serieus nemen. Dat was, je moet jezelf wel serieus nemen, ja. Maar je moet tegelijkertijd zien van een afstand dat je als dichter iets aan het doen bent waar de meeste mensen echt helemaal niets van begrijpen en het ontzettende flauwekul vinden. Dus je moet je positie in de wereld wel kennen. En dus dat je naar één verschijnsel kunt kijken met een dichterlijke blik en met een zeer praktische blik, dat levert een soort clash op. Maar
absoluut.
Die clash die kan ook vruchtbaar zijn. En we kunnen die laatste regel wel een soort koude douche noemen. En tegelijkertijd is het wel waar wat er staat. De uitdagingen van recycling zijn vrijwel onbegrensd. En het hele heelal is natuurlijk gebaseerd op recycling.
Ja, want dat gaat niet alleen over de wereld, maar het gaat ook over poëzie.
Ja.
Ik noem net al op dat het ook de klassieken in
natuurlijk,
herinnering brengt.
Natuurlijk. En natuurlijk, dus je kunt inderdaad die slotregels, die cursieve regels lezen als een soort flauw commentaar van iemand die zegt, nou dichter, hou nou je mond maar eens een keer. En tegelijkertijd zijn de dingen die daarin staan vaak helemaal zo gek nog niet. Ook al zou je als dichter misschien een andere formulering bedenken.
Mm-hmm. Ja.
En dat houdt je toch ook met beide benen op de grond.
Ja.
Ik ben heel echt bereid om me te laten meevoeren op allerlei spirituele en romantische inspiratievlagen en zo. En tegelijkertijd denk ik, ja, hallo, ik sta met mijn benen op de grond en ja, ik moet gewoon eten vanavond en ik moet op tijd naar bed, anders dan word ik ziek. Dus een zekere nuchterheid kan geen kwaad.
Ja, tegelijkertijd heb je ook wel eens een observatie gedeeld. Ik weet nou niet meer of het in je essaybundel is of elders. Met hoe de relatie tussen jou en tekst werkt. Dat een hele fysieke relatie
ja,
is. En dat eigenlijk vanaf het vroege begin ook al meteen begon te wemelen van betekenissen en mogelijkheden. En dat toch ook een soort lezersdronkenschap is.
Ja, zeker. Die dronkenschap die ken ik heel erg goed. Vele vormen van dronkenschap ken ik mm-hmm. goed. En dat is heerlijk om daar ontvankelijk voor te zijn, denk ik. En tegelijkertijd, als je alleen maar in een roes blijft hangen, dan kom je denk ik uiteindelijk van een koude kermis thuis.
Ja.
Uiteindelijk wil je, nou je wil geen zekerheden hebben, je wilt misschien geen waarheden hebben, maar uiteindelijk zeg je toch wel iets. En tot op zekere hoogte moet dat hout snijden, vind ik.
Ja, ik blader ondertussen terwijl je leest.
Ja.
En dan niet specifiek om iets te zoeken, maar ik heb natuurlijk allemaal blaadjes ertussen zitten. En dan valt mijn oog op de zin, de laatste zin van de voorlaatste afdeling. Haar schoonheid is de doodsteek voor je dromen. Dat kan je aansluiten bij wat je nu zegt ook, hè? Dat je inderdaad gewoon op kunt gaan in die schoonheid, maar daarmee vergeet jezelf te lezen, te leven. En daarmee zou je ook vergeten kunnen te schrijven. En
ja,
zelf te bestaan als dichter.
Nee, inderdaad. Sterker nog, in het gedicht wat je hier aanhaalt, is het zo dat het gaat er in feite over iemand die in bed ligt naast een mooie vrouw. En je kunt je voorstellen dat er een situatie is waarin die vrouw naast wie je ligt zo mooi is, dat die alle geilheid ontstijgt ook. En dat je wel gedacht had, ik wil iets met die vrouw, maar dat de schoonheid zo overweldigend is dat je niet tot daden komt. En
ja,
dat je ook alleen maar in een soort verbijstering daarna kunt staren. En daar schiet je weinig mee op, ja, uiteindelijk.
En de voorgaande gedichten, dat is dan in die afdeling voegwoorden. Niet lekker slaapt het naast wie constant stikt, hinnikt of trappelt van verdriet, genot of irritatie, zucht om haar allochtone kraker met het vreedsoelaas van zijn knakhand. En dan het volgende gedicht, en het gedicht loopt verder. Lekker slaapt het niet naast een die wakker blijft. En dat gaat zo een aantal gedichten door. En dan komen we terecht inderdaad bij dat gedicht. Zou je dat voor willen dragen?
Dat laatste,
waar ik net,
ja. Niet slaapt het naast wie te mooi is om lekker te noemen. Want schoonheid is een grootheid zonder klieren. Het want is hier een trede naar een uitzicht. We beklimmen de lopende duinen en happen in zand. We glimmen van brandbare olie en kleuren niet bruin. De geur van haar kroezende nap doet een gooi naar gekte van goden. Je slaat geen oog, want naast je maakt een vloed zich op je fort weg te vagen, je hinderlaag te slechten, je scheefgezakte toren neer te halen met niets dan zilte adem uit zuidwest. Haar schoonheid is de doodsteek voor je dromen. Met als commentaar, natuurrampen zijn nooit helemaal te voorkomen.
Ja. Trouwens, prachtig, deze afdeling heet Voegwoorden. En daarmee commentarieert de filoloog, de dichter eigenlijk ook. Want voor de filoloog worden woorden uit elkaar gehaald, in elkaar gezet, op andere plaatsen gezet om te kijken waar de snippers horen.
Ja.
En dat doe je hier ook door een voegwoord, in dit geval want.
Ja.
En in een ander gedicht is het als, om die eruit te lichten en daar een nieuw, heel nieuw perspectief in te geven.
Zeker. En bovendien is een voegwoord natuurlijk een woord waarmee je probeert dingen aan het eind te voegen. Hè?
Ja.
Dus dat is wat je als dichter, denk ik, heel vaak doet. Je probeert van losse woorden en van losse feiten en losse ervaringen probeer je een geheel te maken. Niet zonder de voegen daartussen ook te laten zien. Maar ja, een voegwoord is een woord dat een samenvoeging en tegelijkertijd ook een voeg representeert. Een stap tussen het een en het ander.
En daarmee ook een hele interpretatiemogelijkheid. Want je komt weer terug en je denkt van, heb ik niet goed gelezen? Ik voel me betrapt door de dichter.
Ja, ik maak natuurlijk ook een woordspeling. Hè? Als ik zeg, het want is hier een treden, dan denk je natuurlijk aan een scheepswand ook.
Exact.
Maar goed, dat is misschien een beetje flauw.
Nee, maar dat zijn dan die mogelijkheden.
Ja.
Maar het is toch, op een gegeven moment dan zit je in die afdeling en je leest dat. En iedere keer voelde ik me weer betrapt. Zeg maar, die Gebrandi die ziet dat ik niet goed lees.
Ja.
Ik moet weer terug. En dan begin ik het gedicht weer opnieuw. Dus die eerste strofe, die las ik elke keer minimaal 2 keer. Voordat ik dan in de rest van het gedicht hing. Waardoor je mij echt leidde, als het ware.
Dus het is eigenlijk een didactische afdeling.
Nou ja, in die zin is het ook gewoon heel, ben je heel dwingend aanwezig daardoor.
Ja, dat klopt.
Ja, door het corrigerende commentaar in dat gedicht. Heel, echt heel mooi. Ja. Het is niet goed als de dingen staan voor wat ze niet zijn. Het is als een duister voerman, pagina 78. Het is als een duister voerman.
Nee, die... het als is een duister voerman.
Ja, het als is een duister voerman, want dat was hem ook weer. Ja. Het is niet goed als de dingen staan voor wat ze niet zijn. Het als is een duister voerman die veelheid tot een raster terugbrengt, vernietigt wat vreemd is en anders. Maar hoe moeten wij spreken over de dingen zonder ze namen te geven. En het aantal mogelijke namen is begrensd. En dan sla ik een stukje over. Geef iedere minuut een naam en je vult je leven met niets dan noemen. Daar zijn we weer. We hadden het net over de essays en het benoemen en het met een voile bedekken van de werkelijkheid, omdat de naam tussen ons en de werkelijkheid in komt te staan. Het komt ook weer terug in je gedichten.
Zeker, ja. Ja, zodra je iets een mens noemt, dan laat je niet meer zien dat alle mensen verschillend zijn.
Ja.
En toch kunnen we niet buiten een begrip als mens.
Ja.
Want we willen graag categorieën aanbrengen.
Ja. En het singuliere probeer je ook
en juist,
te scheppen.
Ja, juist omdat ieder woord en zelfs iedere naam uiteindelijk niet dekt wat het is, wil je eigenlijk nog specifieker zijn dan de afzonderlijke namen voor de afzonderlijke dingen, maar dat gaat niet. Dus spreek je toch altijd in categorieën en je spreekt ook altijd in metaforen en in vergelijkingen. Want als je de dingen niet met elkaar vergelijkt, als je niet analoog kunt denken, dan kom je niet vooruit in de wereld. En daar zit het probleem. Je wil spreken over iets algemeens, doordat je iets groots wil zeggen, maar door het te veralgemeniseren haal je de nuance eruit.
Maar het als is een duister voerman. Dat kent zoveel mogelijke interpretaties al. Hè? Want het grootste instrument van de dichter is de metafoor, is de als.
Ja.
Homerus die gebruikt hem al veelvuldig. En
dit is dan toevallig inderdaad een tekst waar eigenlijk de ene allegorie naar de andere zit. Hè?
Exact.
De ene vergelijking naar de andere, ja. Een vrouw die de zee inloopt. Ja, hoe dus, moet je dat lezen?
Maar is dat, ja. Ik lees dat dan nu ook in die zin, de opdracht die je meer of meer stelt, zoals het sublieme iets gevaarlijks is, zo moet de essayist en uiteindelijk ook de dichter het gevaar niet schuwen in zijn poëzie.
Ja.
En je attendeert de lezer daar in je gedichten, in dit geval in de proza deel, daar weer op.
Ja.
Ja. Je hebt het specifieke, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je toch ergens probeert om een soort eenheid te smeden. Dat doe je door proza en poëzie in montage tegenover elkaar te stellen, waardoor je parallellen gaat zien. Ik noemde al het blozen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat er wordt een reis afgelegd, ook al schiet het niet heel erg op, want de trein lijkt stil te staan. Er wordt geleefd, er wordt gevreden. Er wordt over het namen, het benoemen gesproken, over de omgang met de taal. En er worden parallellen gecreëerd tussen die drie. Dat zijn dan de grote overeenkomsten weer. Dus dat is een spanningsveld wat je probeert te scheppen. En je denkt dan dat je in die proza delen in een heel duidelijk aanwijsbare werkelijkheid zit. Een directe referentie. Dat kritische element, dat die taal een scherm is tussen ons en de werkelijkheid, dat is er even niet. Totdat het moment ontstaat dat je becommentarieert, komen we eigenlijk ooit nog wel aan.
Ja.
En dan is die treincoupé opeens een surrealistische capsule. Of misschien wel een afdaling in het ongewisse of ja. Een onderwereld.
Nee, natuurlijk, natuurlijk, ja. Het is een, die scène in die coupé. Hij is gewoon heel letterlijk ontstaan hoor. Een keer dat ik met de trein naar Gent ging en boven het Hollands Diep stond die trein stil.
Ja.
Om wat voor reden dan ook. En dat is een heel merkwaardig moment. Je zwijft boven het water. Je zit met een aantal mensen in zo'n trein. En daar ontstaat een zekere onrust ook. En dat vond ik een vruchtbaar moment. Want je stelt je dan voor, wat gebeurt er als de trein niet meer in beweging komt.
Ja.
En wat gaan we dan doen? En het is een magische plek, zo bovenop zo'n brug, boven zo'n groot water. En,
zwanen ploegen zich een weg door de lucht.
Ja, ja. Dus het is een bij uitstek een moment dat contemplatie uitlokt.
Ja.
En dat gebeurt dan ook, die verschillende personages die gaan nadenken over hun leven. Het is net eigenlijk als in het Uur U van Nijhoff, hè?
Ja.
Waar dat ook gebeurt. Ja.
Piet, ik wilde je eigenlijk vragen om hier nog op verder te praten en om ook nog het voor te dragen, maar we zijn aan het einde van het uur beland. Want de sporen die roesten als je niet bereden wordt. En ja, je kunt je afvragen of die trein ooit gaat aankomen. U kunt het lezen in Vlinderslag van Piet Gebrand, die uitgeverij Atlas Contact heeft het uitgegeven. En daarbij raad ik u ook aan de jacht op het sublieme uitgeven door de bezige bij. Dank, Piet Gebrand.
Dank je wel.
Thank you.